Thank you. verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 116, vers 1 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En de derde, och Heer, och wierd mijn ziel, door u gered. 1 en 3 van Psalm 116. Geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 81, het 12e vers opent uw mond. Dus 81 vers 12, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Lucas 17 en 18. We beginnen bij vers 20 van hoofdstuk 17 te lezen. En we lezen door tot en met het achtste vers van hoofdstuk 18. Lucas 17 vanaf vers 20. We lezen wij Gods woord. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk van God komen zou, heeft hij... Dat is de Heer Jezus hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk. Ze werden ten huwelijk gegeven tot de dag op de welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierven allen. Desgelijks ook gelijk het geschied in de dagen van Lot. Ze aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierven allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, die op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal hetzelfde verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Maar ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En ze antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad en ze kwam tot hem, zeggende, doe maar recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Toch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Tot zover de schriftlezing. En het laatste gedeelte van deze schriftlezing vormt ook de tekst voor de preek. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, u brengt ons als gemeente weer samen op deze door de weekse dag in uw huis. Om elkaar te ontmoeten, om uw woord te lezen, om te bidden, om te luisteren naar uw woord. Om daarin onze afhankelijkheid van u te belijden. We doen dat niet elke week, heren, samenkomen als gemeente. Maar nu wel, aan het begin van het seizoen in de landbouw, als het gaat om het gewas, om alles wat er gaat groeien, dan willen we u bidden om uw zegen over alles wat er groeit, om uw zegen over ons werk, uw zegen over ons leven. Heren, en we belijden daarin en daarmee dat we van u afhankelijk zijn. We belijden het, Heren, dat hoezeer wij ons best ook doen, als u ons uw zegen niet geeft, dan is alles te vergeefs. We kunnen met bezorgd zijn geen el tot onze lengte toedoen, geen dag aan ons leven. Ons leven is in uw hand. De kracht, de gezondheid, het kloppen van ons hart. Heren, we zijn verantwoordelijk om gezond te leven en tegelijk, we zijn in alles afhankelijk van u. We kunnen niet uit onszelf opstaan 's morgens. Het is door u alleen. Heren, u geeft ons zo ontzettend veel. We belijden dat, Heren, en we erkennen u als de Gever. En we bidden u ook als de Gever, als de grote Schepper aller dingen en de grote Onderhouder van alle dingen, maar ook van ons leven. Bidden, zegen ons. Zegen ons als we luisteren naar uw woord. En als we bidden om uw dagelijkse zorg, dan bidden we hierom vooral. Dat wij, oud en jong, mensen mogen zijn met een oor, met oren die naar u horen. Met een hart dat niet alleen door u klopt, maar ook voor u klopt. Een hart dat u lief heeft. Een hart dat u vreest. Een hart dat gehoorzaamheid kent aan u en aan uw geboden. Heren, we willen in het bijzonder daarom bidden. Om die zegen, een geestelijke zegen, dat we u mogen kennen en meer mogen leren kennen. En dat we mogen leren waarom we u nodig hebben. Niet alleen voor de dagelijkse zorg. En niet alleen voor gezondheid en kracht. En ons eten. Maar voor de vergeving van de zonde. Dat we rechtvaardig voor u zouden staan. Recht. In een rechte verhouding. We bidden, Heere, werk met uw geest in ons hart. Ook de komende periode weer in onze gemeente, op de zondag en door de week. Werk met uw geest in de gezinnen van de gemeente. Werk met uw geest op elk adres. Wilt u zorgen voor open Bijbels, open harten, voor begrip, voor kennis. Heren, wilt u dat geven? En geef, Heere, dat als gemeente samen gezin mogen zijn. Het huisgezin van God, zoals u dat zegt in 1 Timotheüs 3. Van de levende God. En wilt u daar wonen en werken? Ja, Heere, zo bidden we. Of u onze jonge mensen, de kinderen, wil helpen op school. Of u ze kracht wil geven bij alle dingen op school, maar ook thuis. We bidden om gezelligheid. Om liefde. Ja, om die open Bijbel thuis. En dat vaders en moeders daar naar mogen leven. Maar Heere, geef ook liefde. Want waar liefde woont, daar gebiedt u uw zegen. Daar woont u zelf. Wees nabij op het schoolplein. Wees nabij in de kerk. Wees nabij op het werk. En thuis. En overal. We bidden, Heere, voor mensen die het moeilijk hebben. We hebben gelezen over een weduwe. En we bidden ook voor de weduwen. En de weduwnaren. En de wezen in de gemeente. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u ze zegenen? We bidden voor mensen die te maken hebben met onrecht. We bidden voor ze. Voor mensen die arm zijn, die geen Bijbel hebben. Die te maken hebben met ziekte en zorg. Wilt u helpen, Heren, en wilt u hulp geven, kracht en alles wat nodig is. En schenk bovenal uw Heilige Geest. We bidden, Heren, voor deze wereld, voor de schepping. We horen berichten over schadelijke dingen in deze wereld. Dingen die schadelijk zijn voor de natuur. Waar wij mensen de hand in hebben en hadden. Heren, u houdt uw schepping vast. Maar wij mensen zijn wel verantwoordelijk. En daarom bidden we, Heren, mogen we dat zien. En wilt u zorgen voor deze wereld. En bovenal, u hebt het beloofd, Heren, dat zolang die wereld er is, en de zon zal schijnen en de maan er zal zijn, dat u zal doorgaan met uw werk. En wilt u dat doen, Heren? Wilt uw harten openen voor u? Wilt u plaats maken voor u? Zodat we allemaal, als kind, als vader, als moeder, als opa, als oma, als oom of als tante, dat we allemaal zouden beseffen dat één ding echt het allerbelangrijkste is. En dat dat onze grootste zorg zou moeten zijn. Kennen we de Heere Jezus? Hebben we Hem lief? Eren we Hem? O Heere, wilt u dat toch geven aan ons allemaal? We hebben het niet verdiend, Heere. We hebben tegen u gezondigd. We hebben de deur dicht gedaan naar u. We hebben u verlaten. En Heere, we moeten u belijden dat ons bidden zo gebrekkig is. En dat het ook geldt van zoveel in ons leven. De zonde kleeft overal aan, Heere. Elke dag. En daarom bidden we. Zie ons aan in de Heere Jezus. En leer ons dat we Hem nodig hebben. En geef dat we het mogen zien. Dat Hij er is. Een geschikte, een volkomen, een gewillige zaligmaker. Een zondenvernieler. Een zondenwegdrager. Heere, zie ons aan in Hem. En als we zo bidden op deze biddag, om hulp, om kracht, om wijsheid, om eten en drinken en gezondheid, schenk ons vooral de Heere Jezus. Wilt u dat werken? Zegen ons in het luisteren, in het preken, in het geven van onze gaven. Heere, we mogen geven van wat we eerder van u gekregen hebben. Uit dankbaarheid. En in het geloof. En met verwachting. Dat u zal zorgen. Hoor zo ons bidden. En wees in ons midden. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 23. Psalm 23. Psalm over de herder. De zorg van de herder. Het eerste vers, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En het tweede, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar. De kommerd om moest dwalen. Er is één collecte deze biddag en die ene collecte is voor de kerk. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, wat is het werk dat een boer doet? Wat voor werk doet een boer? Een boer houdt koeien, die melkt ze. Of hij bewerkt het land. Hij zaait, hij oogst. Dat is zijn werk. En wat doet een schilder? Een schilder die schildert. Een timmerman. Een timmerman die timmert. En een bakker die bakt brood of taarten. Een meester die geeft les, een juf. En wat doet nou een christen voor werk? Een christen die bidt. Het voorbeeld is van Maarten Luther. Een christen bidt. En we zien het in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Lucas 18. De Heer Jezus geeft onderwijs om aanhoudend te bidden. Altijd, zoals een schilder moet blijven schilderen, anders is hij geen schilder meer. Zo blijft een christen bidden, anders is hij geen christen meer. Jezus onderwijs om te blijven bidden, dat is het thema van de preek. Jezus onderwijs om te blijven bidden. We letten op een vreemd voorbeeld. Dat is dan de gelijkenis. Een vreemd voorbeeld. Een rijke belofte. En dat is de belofte dat de Heer het bidden hoort. Een rijke belofte. En in de derde plaats een indringende vraag. Als de Heer terugkomt, zal hij geloof vinden op de aarde. Dus Jezus onderwijs om te blijven bidden. Een vreemd voorbeeld. Een rijke belofte. En ten derde een indringende vraag. Hoor jij ook iemand op de deur bonzen? Doe maar recht, klinkt het van buiten. Daar is ze weer. Daar is ze weer. Binnen in zijn kantoortje zit een man. En hij geeft dus een diepe zucht. Komt hij nooit van die vrouw af? Het bonzen op de deur wordt harder. Net als het roepen. Doe mij recht, rechter. Help me toch. De rechter staat op. En hij loopt naar de deur. En zonder open te doen, roept hij zo duidelijk mogelijk: nee, het is nee en het blijft nee. Dat weet je toch? Wat is er aan de hand? Hoe lang zal hij dit volhouden? Gisteren kwam hij haar tegen op straat en het leek wel alsof die vrouw hem aanvloog. Doe mij recht. Ik zal wel eens kijken, had hij toen gezegd. En hij maakte dat hij wegkwam. Hij heeft er totaal geen zin in om deze vrouw te helpen. Waarom zou hij zo'n arme weduwe helpen? Hij heeft toch geen geld om hem te betalen. Maar hoe lang houdt hij dat nee zeggen eigenlijk vol? Eergisteren kwam ze bij hem thuis en voor de zoveelste keer al, dag in dag uit, op de raarste momenten staat die vrouw voor hem. Hij valt hem lastig, ze valt hem lastig. Hij haat het gezeur aan zijn hoofd. De gemeente, de Heer Jezus vertelt een gelijkenis aan zijn discipelen. Hij heeft zojuist verteld over de eindtijd, de wederkomst. En hij zegt in vers 26, zoals het geschied is in de dagen van Noach, zo zal het zijn als de Zoon des Mensen komt. Ze aten en ze dronken, ze trouwden tot op de dag waarop de zondvloed kwam. Zo was het door Sodom verwoest werd. Ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden, ze schilderden, ze bakten, ze werkten. En dan komt Jezus terug. En Hoe moet je dan leven eigenlijk? Nou, dat maakt de Heer Jezus duidelijk. Je moet bidden. Blijven bidden en de moed niet verliezen. Met het oog op de wederkomst. En dan vertelt Jezus die gelijkenis. Er was een zekere rechter in een stad. Ieder stadje in Israël had een rechter. Je had verschillende soorten rechters. Je had hele belangrijke rechters, zoals het Sanhedrin. Die gingen over de hele belangrijke zaken. Maar je had ook wat onbelangrijke zaken in de ogen van de Israëlieten. En nou, daar ging zo'n rechter in zo'n stadje over. Het was een soort burgemeester, kun je zeggen. En als je nou een probleem had in die stad, dan moest je bij die man zijn. Die zou het dan voor je oplossen. Tenminste, dat mocht je hopen. Maar deze man in de gelijkenis, die doet dat niet. Hij is een rechter die God niet vreest, zo staat er. En geen mens ontziet, we leren het in vers 2. Hij toont geen respect, geen eerbied voor de Heere God. En dat heeft hij ook niet voor de mensen. Respect, ontzag voor anderen. En hij weet het zelf ook, zo blijkt uit vers 4. Eigenlijk zegt hij daar, ik heb niks met God te maken. En wat andere mensen van me vinden en denken, dat boeit me ook allemaal niks. Erg onverschillig eigenlijk. Wat erg als je zo leeft. Onverschillig wat God van mij vindt, dat maakt me helemaal niet uit. En wat andere mensen van me vinden, dat maakt me ook allemaal niks uit. Deze rechter die leeft zo, maar elke dag wordt hij lastig gevallen door die weduwvrouw. Een vrouw van wie de man gestorven is. Dat is verdrietig, ook vandaag, dan heb je het moeilijk, nietwaar? En in de tijd van de Bijbel was dat ook zo. Zeker praktisch, behalve het verdriet vanwege het feit dat je man er niet meer was. Je had ook geen inkomsten. Je verdiende geen of weinig geld. En als je geen kinderen had, geen zoon die voor je kon werken, dan voor je kon zorgen, dan was je helemaal kwetsbaar en zwak. Dat lag natuurlijk niet aan de Heere, want de Heere die roept in de Bijbel heel vaak op om te zorgen voor de weduwen en voor de wezen. Wees eerlijk en wees rechtvaardig voor ze. Help ze zoveel als je kan. Maar deze rechter laat die weduwe in de kou staan. En dat terwijl ze om hulp komt. Waarom ze precies hulp nodig heeft, dat weten we niet. Misschien is er iemand die het stukje land van haar man wil afpakken. Haar erfelijk bezit. Of misschien komt iemand wel om de huur op te eisen. Betaal de huur eens. Ze kan niet betalen. Nou, dan neem ik je zoon mee. Dan moet die maar als slaaf voor me werken. Misschien is de man die dan komt om geld wel een vriend van de rechter. Of heeft die rechter geld gegeven. Stiekem. Als die vrouw komt om hulp, niet helpen hoor. Dan krijg jij van mij zoveel euro. Nou, dat doet dan die rechter. Hij is oneerlijk, hij wil niet helpen. En hij ligt er niet wakker van ook. Ja, tot op de dag dat hij wel wakker ligt. Want het wordt al vreemder. Vandaag vloog ze me bijna aan, piekert hij. Wie weet wat ze morgen doet als ze weer op de stoep staat. Straks dan slaat ze mij een blauw oog. De uitdrukking in vers 5... mij het hoofd breken, die wijst daarop. Dan loop ik morgen met een blauw oog rond door het stadje. Wat zullen de mensen dan wel niet denken? Weet je wat, als ze morgen komt, ik zal haar maar helpen. Ik zal haar maar recht doen. Dan ben ik van haar af. Dan ben ik van het gezeur af. Vreemd, niet waar? Deze rechter was niet bang voor God. Wat mensen van hem vonden, dat maakt hem ook niks uit. Maar nu wordt hij toch wel bang. Van die vrouw. Discipelen, horen jullie wat die onrechtvaardige rechter zegt? vraagt de Heer Jezus. Zal God geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, als die lelijke rechter deze vrouw al hoort en helpt? Dan zal God dat toch zeker doen? Wij kennen die vergelijking toch ook. Van klein naar groot. Als je kleine zusje al bij de deur klinken kan, als zij er al bij kan, dan kan jij er helemaal bij. In de Bijbel vind je dat vaker van die vergelijkingen. Als God voor de musjes zorgt, nou, dan zal hij toch zeker voor zijn kinderen zorgen. En als slechte mensen al hun kinderen goede gaven geven, hoeveel meer zal de hemelse Vader zijn kinderen de Heilige Geest geven? En zo is dat ook hier eigenlijk. Van het klein naar het groot, als die gemene rechter al recht doet, nou, dan zal God dat toch zeker doen. De vergelijking is natuurlijk wel vreemd. Deze onrechtvaardige rechter lijkt totaal niet op de Heere. Zo verschillend. Zullen we eens kijken? Je ziet dat wel eens, hè? In een tijdschrift, in de Kids of zo, of in de Bimbam. Dan staat er zo'n puzzeltje met twee plaatjes en dan moet je de verschillen zoeken. Laten we de verschillen eens zoeken. Tussen de rechter die de weduwvrouw helpt en de Heere die bidders helpt. Deze rechter, onrechtvaardig. De Heere God, rechtvaardig, eerlijk. Hij komt op voor de weduwen en de wezen, voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen, voor de zwakken die bij hem aankloppen. Deze rechter wilde niet luisteren naar die vrouw. Maar zo is de Heere niet. Hij luistert wel. Hè? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Dat zongen we. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat kantoor van die rechter was misschien maar 8 uur per dag open. Wie zal dat zeggen? En hoeveel uur per dag is de Heere God open? 24 uur per dag. Je mag bij de Heere heel de dag, maar ook heel de nacht, op elk moment bidden, naar hem toe gaan. Je bent welkom. Die rechter die vond het heel vervelend dat die vrouw aanklopte. Maar de Heere die vindt het, ja, met eerbied gesproken, dat is een beetje menselijk van de Heere gezegd, hè, maar de Heere vindt het heel fijn. De Heere vindt het rijk en heerlijk als jij bidt, als jij hem nodig hebt. Die weduwe was een vreemde voor de rechter. Maar de Heere God, die kent de mensen. En die kent zeker die bidders die tot hem roepen. Die heeft ze lief. En die weduwe, die had helemaal niemand aan wie ze hulp kon vragen. Maar Gods kinderen, die hebben een advocaat in de hemel die voor hen pleit. Die mag je erbij roepen, die mag je te hulp vragen als je bidt. Heere Jezus, wil je me helpen? Wilt u me helpen bij het bidden? En mijn zondige, mijn gebrekkige gebed bij de Vader brengen. Hier komt er een weduwe bij een aardse rechter, maar de gemeente van de Heere die mag bruid zijn van de hemelse bruidegom. Jawel, een bruidegom die ook tegenslagen ondervindt. En die de bruidegom wel eens mist. En die daarom naar hem verlangt. Hè? Dat is het werk van de Heilige Geest in het hart. Deze weduwe die had trouwens geen belofte bij het bidden. Geen aanmoediging gekregen. Nou, als je nou naar die rechter gaat, die helpt je zeker. Maar wij hebben zoveel beloften, zoveel aansporingen om te bidden. Bid en u zal gegeven worden. De Heere hoort echt. Een vreemde vergelijking. Maar Maar wel een leerzame vergelijking, nietwaar? Het voorbeeld. We gaan naar het tweede punt. Want Heer Jezus geeft in dit gedeelte ook een rijke belofte. Hebben jullie het gehoord, discipelen? Wat die onrechtvaardige rechter zegt: ik zal haar recht doen. En zal de Heere God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Vers 7. Zou je dan ook niet gaan roepen? Dat is de bedoeling van de gelijkenis natuurlijk, hè? Dat je moet roepen, dat je moet bidden, dat je altijd moet bidden en dat je de moed niet moet verliezen. Want de Heere hoort echt. En waarom roepen die uitverkorenen eigenlijk tot de Heere God? Nou, daar kunnen heel veel redenen voor zijn natuurlijk. Maar als je let op de context, het gaat over de laatste dagen. De eindtijd. En in de eindtijd dan blijkt heel duidelijk dat het er niet op vooruit gaat met de wereld, met de mensheid, met de mensen. De ongerechtigheid neemt toe. De liefde verkilt, wordt minder. Vervolging, verdrukking, oorlogen. Dat is de reden waarom de mensen roepen tot de Heere. Ook vanwege het onrecht dat hen overkomt in de wereld. In heel veel psalmen kom je dat tegen. Vanwege het onrecht dat er geroepen wordt tot God. Twist met mijn twisters. Hemel, Heer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht. En maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, zoals die rechter hier. En daarom wordt er gebeden in Noord-Korea en in Pakistan, maar ook in Nederland. Veel minder en veel anders dan daar. En toch, ook als christen kan je benadeeld worden. Uitgelachen worden op school, gepest op je werk, bespot in je eigen familie soms. Vanwege je principes die je op de Bijbel fundeert. Misschien heb je dat wel meegemaakt. Dat men eigenlijk een beetje lachte om je opvatting. Of op school. Jij wist niet wat het was toen ze het over een bepaalde film hadden, of toen ze een bepaald plat woord gebruikten, of als het gaat om seks of iets dergelijks. Weet je dat niet, wat dat is? Uitgelachen. Nou, het is een eer. Het is een eer als ze je uitlachen. Daarom een eer als je dat allemaal niet snapt waar ze het over hebben. Het kan ook op een hogere opleiding natuurlijk, als je studeert of als je docent bent zelfs. De tijd lijkt wel voorbij te zijn dat als je als christen openlijk zegt dat wanneer je het huwelijk ziet als een verbond tussen één man en één vrouw, dat dat als normaal gezien wordt, geaccepteerd wordt. Als iemand zich onveilig voelt door zo'n opmerking, ja, kun je problemen krijgen. Onrecht. Bij alles wat ons overkomt. Tegenstand, tegenslagen, dragen, verdragen. Maar ook, en daar zet de Heer een streep onder hier. Ja, vouw je handen maar. Leg het maar aan de Heer voor. Bidden. De uitverkorenen. Waar Jezus over spreekt. Ze doen dat dag en nacht. Je mag ook vertalen overdag en 's avonds. Of gewoon heel de dag door. Ze bidden, ze roepen, staat er. Ze roepen. Dat betekent, ja, dat het is echt een dringende behoefte van ze. Het zijn niet zomaar wat standaard woorden die ze dan bidden, elke dag hetzelfde. Nee, er zit aandrang in, nood, zorg. Gods kinderen die bidden. Die hebben de Heer nodig en die zien uit naar zijn ingrijpen, naar zijn optreden. Naar verhoring, naar recht. Dat de Heer het kwaad zal straffen, het onrecht zal wegdoen van de aarde. Roepen tot God. Maar ook vanwege de dingen die er hier kunnen zijn, nietwaar? Als de zonde je benauwt en je geweten klaagt je aan, gezondigd, de Heer, ontferm u. Of als er net als bij die weduwe misschien wel iemand aan de deur staat bij je om jou te benadelen. Om je te beroven, de tegenpartij, de duivel. Die wil je vertrouwen op God roven. Of als je het zwaar hebt en kruis draagt, dan werpt hij je voor de voeten. Denk jij dat jij Gods kind bent? Denk jij dat God jou kan liefhebben als je het zo moeilijk hebt? Dat beeld je je maar in. Lever dat geloof maar in. Hier met je hou vast. En je ziet misschien steeds meer zonde in je leven. Terwijl je juist de Heere wil dienen. En de duivel probeert de vrede in je hart te stelen. Dat kan niet waar zijn. Als je echt Gods kind bent, dan heb je geen last meer van die verleiding. En hij grijpt met zijn klauw naar je steunen op het belofte woord van de Heere. Hoop gekregen misschien wel op de erfenis. Nou, je zult ernaast grijpen. Je vertrouwen voor het nageslacht. Je bidt elke dag voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Maar dan staat er iemand op de stoep die tegen je zegt. Zie je niet hoe ze dwalen? Zie je niet wat ze allemaal doen? Geef het maar op. Lever die verwachting voor dat kleinkind maar in. En zo krijgt de gemeente van God het te verduren. En klinkt het gebed tegen de verdrukking in. Te midden van de aanvechting. Heere, doe mij recht. Nee, we hebben geen rechten. We hebben geen recht op genade. We hebben er geen recht op dat God hoort. Geen recht op een voorspoedig, gemakkelijk leven. De Heere geeft wel beloften aan mensen die geen recht hebben. En als we belijden dat we rechteloos zijn van onszelf. Vanwege onze zonde. En nochtans toch een beroep doen op Gods genade. Dan zal de Heere horen. Om Jezus wil. Hij heeft de verhoring verdiend, Heere Jezus. Hij werd niet verhoord toen hij bad in Gethsemane of de drinkbeker voorbij kan gaan. Opdat God jou wel zou kunnen horen en verhoren. Hij werd verlaten door God. Opdat de Heere God als herder nabij kan zijn in uw en jouw leven. En daarom zal God zijn uitverkorene recht doen. En zijn belofte vervullen die ja en amen zijn. Om Christus wil. Wat belooft God veel in de Bijbel. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En wie de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Bid, en u zal gegeven worden. En hij zal het werk dat hij begon, voltooien, voleindigen. Leeft u daarbij, gemeente. Leeft u daarbij. Zoals de kracht van Simson in zijn haar zat. Zo zit de kracht van een christen. In de belofte van God. Die hij bij de Heere al biddend neerlegt. Doe mij recht. Wees mij genadig. Omdat het zonder God niet zal gaan, gemeente. En juist daarom ga ik naar de Heere toe. Voor alles. Als ik een weg moet gaan die ik het liefst zou mijden. Als het verdriet mijn huis binnenkomt. Ga ik om troost. Om vermeerdering van genade. Een stok en een staf om te gaan door de donkere valleien. De Heer heeft niet beloofd dat het hier op aarde altijd licht zal zijn in je leven. Gemakkelijk. Maar wel dat hij mee wil gaan. Het dal door. Ja, de Heer laat soms wachten. Net als die rechter. Staat in vers 7. Hij is langmoedig over hen. Langmoedig over hen. Je bidt om iets en het gebeurt maar niet. Je bidt om vergeving en de zekerheid daarvan blijft uit. Je hart verandert maar niet. Die neigingen die blijven. Het doet je verdriet. En je kind. Heren, wilt u hem in zijn hart grijpen? Het gebeurt maar niet. De Heer laat wachten. Waarom? Ja, als het gaat om het gebed. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Dan wacht de Heer, omdat de deur van de genade nog open moet blijven staan. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Maar al die andere gebeden dan. Om hulp, om kracht, om gezondheid. Waarom duurt het soms zo lang? De Heer wil ons leren. Wil ons oefenen. Leren dat we rechteloos zijn. Hij wil ons leren om te buigen, om dieper te buigen. Het geloof is net als een, dat is een beetje een plat voorbeeld, maar het maakt misschien wel wat duidelijk. Net als een, zo'n plastic shampoofles. Als die vol is en je knijpt erin, dan komt de shampoo eruit. En zo is dat als het ware ook met een christen. Een kind van God. Daar wordt soms in geknepen. Moeite, kruis, tegenslagen. Maar als er dan in geknepen wordt, ja, dan komt het eruit. Maar dan? Geduld, verwachting, buigen voor God, verlangen. Aanhoudend gebed. Dat is geloof, gemeente. Wie heeft nou het grootste geloof? Misschien wel diegene die het langst op God kan wachten. En in al zijn klachten hoopt op Gods onfeilbaar woord. En intussen, altijd bidden en de moed niet verliezen, zegt vers 1. Uitzien naar de Heere, hij zal recht doen. Ja, maar nou staat er een heel moeilijk woordje in deze geschiedenis, in deze gelijkenis. En dat is dat woordje uitverkorenen. Hij zal zijn uitverkorenen recht doen. Wie zijn dat? Ja, de gemeente, dat zijn de mensen die hij al voor de schepping lief had en op het oog had. Ja, dat zijn ze. Daardoor kunnen ze zalig worden. Daardoor alleen. Omdat er een uitverkiezing is. Iets geweldigs. Maar wat als ik nou niet uitverkoren ben? Gemeente, die vraag wordt in de Bijbel nergens gesteld. Dus waarom zou u die vraag stellen? Wordt nergens een vraag gesteld. Wat, Heer, als ik niet uitverkoren ben? Je komt er niet voor. Dus stel hem maar niet. Er wordt wel gedankt voor de uitverkiezing. Doe dat dan maar wel. Als de Bijbel het niet doet, moet u het ook niet doen. Als de Bijbel het wel doet, doet u het dan ook. Ja, maar ja, toch zit je met die vraag. Eigenlijk, gemeente, zie je in vers 7 een bovenkant en een onderkant. Zoals je met een euro hebt. Een euro heeft ook een bovenkant en een onderkant. Een kop en een munt. En de kop en de munt, dat zijn twee kanten van dezelfde euro. Van dezelfde zaak. De bovenkant als de kop. En dat is hier in vers 7 de uitverkorenen. Aan hen doet God recht. Maar gemeente, die bovenkant die zien we niet. Als je die euro boven je houdt, dan zie je de bovenkant niet. De kop. Uitverkorenen. Wij zien alleen de onderkant. En dan, dat is de munt, zij die dag en nacht tot hem roepen. Dat zijn dus diezelfde mensen. Mensen die roepen om hulp tot God. Heere, wilt u uw belofte vervullen? Wilt u voor me zorgen? Wilt u me genadig zijn? Dat. Heere, mag ik daar nou ook bij horen? En het geloof, gemeente, begint niet met te weten om verkoren, dat je verkoren bent. Nee, het geloof dat begint met... Ja, andersom zou je zeggen, hè. Ik leer dat ik in mezelf verloren ben. En zo verloren dat ik ga roepen tot de Heere. Vervul uw beloften. En kijk nou eens naar die munt. Dat is de onderkant. Roepen tot God. Roepen tot de Heere. Dat is Dorse leerregels ook, een kenmerk van de uitverkiezing. Net als deze weduwe. Maar de bovenkant dat is, eer dat u riep, riep ik u. Eer jij mij zocht, zocht ik jou. Genade alleen. Dus wie zijn dat nou, gemeente, die uitverkorenen? Nou, degene die bidden. Dus stel jezelf nou niet de vraag, ben ik wel uitverkoren? Maar stel jezelf de vraag van, hoe is het nou met mijn gebedsleven? Dat. De Heere zal haastig recht doen. Zeker recht doen. Heel plotseling recht doen. Aan degenen die tot hem roepen. Zo horen we Jezus onderwijs om te blijven bidden. Een vreemd voorbeeld, een rijke belofte en tenslotte een indringende vraag. En daar sluit de Heere Jezus mee af. De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. De Zoon des Mensen, dat is de Heere Jezus. Dat is een uitdrukking die wijst op zijn mens zijn. Hij is voluit mens, maar het wijst ook op zijn goddelijke heerlijkheid. In hoofdstuk 17 kwamen we die uitdrukking ook een paar keer tegen. En dan ging het inderdaad om de wederkomst in heerlijkheid. En dan wordt die uitdrukking Zoon des Mensen gebruikt. Straks dan komt de Heer Jezus terug als een almachtig koning vol van majesteit en heerlijkheid. Als hemelse rechter. En wat komt hij doen? Wat komt hij doen als de Heer Jezus terugkomt? Nou, hij komt zoeken. Dat komt hij doen. Dat deed hij ook toen hij op aarde was, gemeente. Toen was hij ook aan het zoeken. En zoeken. En zalig maken wat verloren is. Dat doet hij ook nu nog. De Heer Jezus, hij zoekt verlorenen om ze zalig te maken. Om ze te verlossen. Maar eens komt hij terug. En dan zoekt hij wat anders. Dan zoekt hij het geloof. Het geloof in deze wereld. Die dan net als in de dagen van Noach aan het feest vieren is. Laten we eten en drinken, want morgen dan sterven wij. Net als in die dagen, gewoon volop bezig met het leven. En wat zal de Heer Jezus dan vinden? Ja, gemeente, dan zal hij haat vinden tegen zijn kerk. Haat tegen zijn bruid. Hij zal kerkmensen vinden die zich aangepast hebben aan de wereld. En net zo denken als onkerkelijke mensen. Hij zal misschien wel een kerk vinden. Misschien. Hij zal een kerk vinden. Die de ergernis van het woord heeft weggewerkt. En de Bijbel heeft aangepast aan de cultuur van vandaag. Hij zal mensen vinden die aan de wereld hangen. die een geluk horizontaal zoeken. Als je maar een beetje gezond bent, ja, als je maar een beetje gezond blijft, dat is het enige waar ze mee bezig zijn. Dode rechtzinnigheid zal hij vinden, schijngelovigen, naamchristenen. Hij zal mensen vinden die hopen op de wet. Als ik maar netjes en degelijk leef, dan zal het misschien wel goed komen. Maar gemeente, daar kom je er niet mee. Als de Heer Jezus zulke mensen vindt, dan zal hij ze werpen in de pool die brandt van vuur en zilverzwavel. Zal hij ook het geloof vinden. Geloof dat hij de Zoon van God is. Geloof dat zich richt op hem. Dat bidt tot hem. Dat naar hem vlucht. Dat alles van hem verwacht. Zal hij dat geloof vinden. Gemeente, hij zal het vinden. Hij zal het vinden. Zeker, zolang de zon en de maan aan de hemel staan, immers zal zijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Maar waarom zegt de Heer Jezus het op deze manier? Om u, om jou, om mij aan te sporen. Zal hij dat geloof nou bij jou vinden? In jouw hart? In jouw leven? Welk geloof? Het geloof dat bidt. Dat roept. Dat uitziet naar. Verwacht. Waar geloof is, gemeente. Het geloof, dit geloof, daar is gebed. Een biddend leven. Daar is een binnenkamer. Natuurlijk kan dat gebedsleven inzakken, helaas. Maar dat moet niet zo blijven, gemeente. Dan wil dit woord ons er wakker schudden. Zal hij het geloof vinden bij u, bij jou, bij mij. Dan word je zalig. Dan mag je ingaan in de hemelse vreugde. En gemeente, weet, hij geeft, hij werkt dat geloof vandaag nog. Op het gebed. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, dat hebt u nooit gedaan. En u zult het ook nooit doen. Het gebed om hulp, om barmhartigheid, om genade, afwijzen. U bent die God die hoort. U bent die God die uw woord waar maakt. U bent waarachtig en getrouw. Heb dank, Heere, daarvoor. Maar gaat ons aansporen om te roepen tot u. Om te bidden. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we op die rechter zouden lijken. Wat u, Heere God, van ons vindt. En wat andere mensen van ons vinden. Het laat ons koud. We gaan onze eigen gang. O Heere, bewaar ons. En red diegene onder ons. We bidden voor mensen die er zo mee worstelen. Of ze bij u horen. Worstelen met dat woord uitverkiezing, uitverkorenen. Heere, wilt u ze door uw woord leiden. En bij de hand nemen. We bidden, Heere, voor elkaar. U weet ook van gemeenteleden, van jongeren, kinderen, ouderen. Waar zorg is. Die elke dag te maken hebben met tegenslagen. Dat u ze nabij zijn. En geef dat ze in die dingen. Niet alleen hulp van andere mensen mogen ervaren, ook dat. Maar ook u nodig mogen hebben. Heere, welzalig hij die al zijn kracht, zo staat er toch in de psalm, en hulp alleen van u verwacht. Heere, wilt u ons vanavond weer samenbrengen rond uw woord en in het gebed als gemeente. En woon in ons midden. Vergeef het zondige, Heere, het gebrekkige, ook van deze dienst, van de preek en van ons bidden. Zie ons aan in de Heere Jezus, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 146, het zesde vers. Het is de Heer wiens mededogen, wiens ontferming, erbarmen, blinden schenkt het lieflijk licht. En wat er verder volgt, 146, vers 6. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.